Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn 3 geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 20 van de Echt Gebeurd podcast. Echt Gebeurd is een maandelijkse middag in Toemler waar mensen waar gebeurde verhalen vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. We laten nu een verhaal horen van Esther Gerritsen en het thema van de middag was beesten.
In 2004 werd onze poes ziek. Die was al heel oud. En het was in het weekend dat ze heel erg ziek werd. Ze liep overal tegenaan. En ze hoestte. En ze at niet meer. En toen gingen we naar de weekendarts. En de weekendarts die zei, die poes heeft bronchitis. En waarschijnlijk ook hartfalen. En problemen met zijn nieren. En bronchitis is heel erg, zei die weekendarts. Want dat heb ik zelf ook. En dat is echt heel naar. En daar moeten jullie iets aan doen. En wij zeiden, ja, maar is het niet gewoon dood aan het gaan? Je gaat naar een arts, zei ze, als je, als je iemand wil laten behandelen. Dus als je hier komt, dan zeg ik wat je moet doen om zo'n dier beter te maken. En ik vond, dat liep niet helemaal goed, dat gesprek. En we gingen naar huis en dachten, nee, we moeten die poes dus redden. En toen gingen we proberen om de poes te voeren met zo'n spuitje. Met vloeibaar voedsel. En dat werd een drama. Dat vond ze vreselijk. En haar hele gezicht kwam onder voer te zitten. En ze was te ziek om zich te wassen. Dus het zag allemaal heel tragisch uit. Op maandag gingen we naar onze eigen huisarts. En die zei, ja, die poes gaat dood. Onze eigen dierarts. Die poes gaat gewoon dood. Die is oud en die is ziek. Ja, dat dachten wij ook al. De poes kreeg een spuitje. Thuis voor de kachel. En ging dood. En we wilden natuurlijk niet meteen een andere poes, want de poes is niet te vervangen enzovoort. Maar na 2 dagen hadden we muizen. Dus 4 dagen nadat de poes dood was, hadden wij een nieuwe poes. Dat was een klein poesje, die haalden we op uit een boerderij in Dalfsen. En die poes ging mee in de auto en toen ze op schoot zat, in een mandje in de auto op schoot, toen nieste ze. Toen dacht ik, oh god, zal toch niet, hè? En ze kwam thuis en ze at 2 brokjes en viel in slaap en werd niet meer wakker. En die dag. En ging er mee naar de dierenarts de volgende dag. Ja, niesziekte inderdaad. Kregen allemaal injecties. Wij weer met de poes naar huis. En de poes ging weer de hele dag liggen slapen. En als ze wakker werd, dan draaide ze een paar keer rond en ging niet eten en sliep weer verder. En ik had net die oude stervende poes proberen te voeren. En dat was zo'n drama geworden dat het in mijn hoofd was gaan zitten van je kan een poes niet voeren. Dat kan niet. Dus ik ging zitten wachten tot de poes ging eten. En ik ben heel erg geduldig. En je kan ook te veel geduld hebben. En ik zat gewoon dagen naar de poes te kijken. En dan werd ze wakker en dan bewoog ze weer een beetje en ging weer verder slapen. Ik zat gewoon alleen maar te kijken en te wachten tot ze ging eten. En zette het voer dan dichterbij en liet het er ruiken, maar ze at niet. En ze werd steeds magerder. En ik bleef maar geduldig. En geduld lijkt een mooie eigenschap. Is het niet altijd. In diezelfde tijd las ik ter ontspanning de biografie van Albert Speer. Albert Speer was de architect van Hitler en later minister van bewapening. Een hele interessante man. Albert Speer heeft 20 jaar gevangenisstraf gekregen in 1946. Dat was dus een topnazi die verantwoordelijk was voor miljoenen dwangarbeiders uit Europa. En kreeg 20 jaar gevangenisstraf. Dat is ongelooflijk. 20 jaar gevangenisstraf krijg je tegenwoordig in Nederland als je overweegt om misschien eventueel eens een keer een terroristische aanslag te plannen. Als je tijd hebt. Zo. Maar hij kreeg 20 jaar. En dat kwam eigenlijk door zijn briljante verdediging. De meeste van zijn collega's zeiden of, ja, ik wist er niks van. Ik wist niet wat er allemaal gebeurde. Ik ben onschuldig. Of ze zeiden, ja, ik wist het, maar ik vond het ook een goed plan. Volgens mij hebben we niks verkeerd gedaan. Nou, dat was natuurlijk allemaal niet heel handig. En hij zat daartussen en hij zei als enige, wij zijn verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Ik ben verantwoordelijk, ik ben schuldig. Ik heb het niet geweten omdat ik het niet heb willen zien. Wat er gebeurd is in de kampen met de Joden. Ik heb het niet willen zien. En dat kwam zeker tegenover die, in vergelijking met die andere naties, heel integer over. En dat is natuurlijk niet heel erg moeilijk om in dat gezelschap integer over te komen. Het is een beetje als de intellectueel van de PVV zijn. En, maar in ieder geval, het zorgde ervoor dat hij maar 20 jaar gevangenisstraf kreeg. Ja, er komt nog een verband met de poes, hoor. En de biografie van Albert Speer gaat over die verdediging van hem. Gitta Sereni heeft dat geschreven. En die is Albert Speer gaan opzoeken nadat hij uit de gevangenis was vrijgelaten. 1966, geloof ik. En toen heeft ze hem wekenlang geïnterviewd. Ze logeerde echt bij hem, interviewde hem. Het cirkelt eigenlijk rond de vraag, is dat waar? Kan dat waar zijn dat je dat niet hebt geweten? Of dat je je ogen hebt willen kunnen sluiten? Klopt dat? Ben je echt, weet je, is dit een gewetensvolle man of is het een hele slimme man die een goede verdediging heeft verzonnen? In dat boek krijgt hij dat bijna geloofwaardig. Ik ging me heel erg inleven in Albert Speer in dat boek. Inleven kan ook te ver gaan, net als geduld. En ik ging hem geloven. Ik ging geloven dat je als topnatie het niet kon willen zien wat er gebeurde. Ondertussen, behalve dat ik Speer aan het lezen was, keek ik naar de poes en of die ging eten. Dus ik begon een beetje raar te worden. Toen ging ik naar de dierenwinkel en daar om nieuw voer te kopen, wat dan misschien nog lekkerder was, wat ze wel zou gaan eten. En toen aaide ik de poes die daar op de toonbank lag. Ik liep de dierenwinkel uit en toen dacht ik, nieziekte is besmettelijk. Het zou kunnen, ik heb mijn eigen poes geaaid, ik heb de poes in de dierenwinkel geaaid, dat ik deze poes heb aangestoken. Oh mijn god, ik heb die poes aangestoken. Mijn god, die poes wordt ziek. Oh nee, die poes gaat dood. Oh jongens, ik moet terug naar de dierenwinkel om te vertellen dat de poes doodgaat. En ik hoorde mijzelf verdedigen. Ja, sorry. Ik was het even vergeten. En die mensen vergeten. Hoe kan je dat nou vergeten? En ik hoorde mezelf dus in die verdediging zeggen, ik weet het, ik wist het. Maar, of ik had het moeten weten dat het niet kon. Maar ik wilde het niet weten. Ik heb het niet willen zien. En dacht, oh mijn god, ik ben Albert Speer. En dat liep volledig uit de hand. En die constructie voelde ik ineens bij alles. Er waren ineens heel veel dingen die ik had moeten weten. En na een tijdje werd ik bang voor gaslekken. Omdat ik zelf een gasleiding voor een kachel in huis had laten aanleggen. En ik was heel bang dat het huis zou ontploffen door die gasleiding. En dan was ik niet bang dat ik dood zou gaan. Maar ik was bang dat als ik weg zou zijn, dat het huis zou ontploffen. En dat door mijn schuld mensen dood zouden gaan. En dan hoorde ik mezelf wel zeggen, ja, ik wist natuurlijk wel van die gasleiding. En ik heb inderdaad nooit gecontroleerd of er geen lekken in zaten. Nou ja, enzovoort. Ik ben gewoon precies zoals Albert Speer. En het werd allemaal steeds erger. En ik durfde niet meer in mijn eigen huis te zijn. Omdat ik dan steeds aan die gaslekken werd herinnerd. Maar als ik uit huis liep, durfde ik niet langs de dierenwinkel te lopen. Dus ik kon geen kant meer op. En in een verhaal moet de hoofdpersoon dan nu ongeveer tot een inzicht komen. het liefst door een spectaculaire gebeurtenis. Maar wat er in werkelijkheid gebeurde was dat ik verhuisde. Weg van de dierenwinkel en naar een huis met centrale verwarming. En het inzicht dat het misschien allemaal wat overdreven gedacht was, kwam pas met de jaren. En nooit heel erg diep. Als ik zou horen van een ontploffing in Oud-West, zou ik nog steeds in paniek raken. En ik ga ook liever niet meer naar die dierenwinkel. Maar ik heb dit jaar wel weer de biografie van Speer gelezen. Nog één keer, want het is toch een heel interessant boek. En ik dacht, god, ben benieuwd wat het me nu doet. En ik heb me nu minder ingeleefd dit jaar. En dat was eigenlijk veel beter. En toen uiteindelijk heb ik mijzelf gerustgesteld met een oppervlakkigere conclusie. En het was, ja, er zijn mensen die net iets slechter zijn dan andere mensen. En zolang het tegendeel niet bewezen is, ga ik er gewoon vanuit dat ik er niet zo één ben.
Dit was het verhaal van Esther Gerritsen. Esther Gerritsen is schrijfster van toneelstukken en boeken, onder andere van het boek Superduif. Heb je zelf een goed verhaal te vertellen of wil je er een keer bij zijn als publiek? Dan moet je even kijken op www.echtgebeurtintoemler.nl. Dat is één lang woord zonder puntjes. Een Toemler schrijf je met twee O's. En ik benadruk even, we vinden het heel leuk als je je aanmeldt om een verhaal te komen vertellen. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Dijk, Evelien Mol, Eva-Maria Staal en mijzelf, Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.